Gemeente, ik deel u mee dat in verband met het overlijden van mijn vrouw er gelegenheid zal zijn om te condoleren aanstaande dinsdag, 's middags van 16:30 tot 17:00 en 's avonds van 19:00 tot 21:00, zo de Heere wil, in het verenigingsgebouw. En de begrafenis zal plaatsvinden aanstaande woensdag. De rouwdienst zal beginnen om 13:00. Er zal deze week geen catechisatie worden gegeven en er zal morgenavond ook geen meisjesvereniging zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het 5e en het 15e vers van Psalm 31. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. En hoe groot is het goed dat gij zult geven. 31 vers 5 en 15. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen de eerste psalm, psalm 1. En in aansluiting daarop zingen we psalm 37, het negende vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Psalm 37, het negende vers. We lezen de eerste psalm. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Gemeente Gods Woord, onze tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in de gelezen eerste psalm en daarvan het laatste vers. Psalm 1, vers 6. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We willen dankzegging doen voor het gezin van Gert en Helene Butt in Dirksland, waar deze week een dochter geboren is. O Heere, we komen vanmorgen voor uw heilig aangezicht, zoals we dat overigens altijd gewoon zijn als wij onze gemeente, onze kerkelijke samenkomst hebben, als wij onder de verkondiging van uw woord mogen vergaderen, dan is het ook naar uw eigen inzetting dat de Heere openlijk zal worden aangeroepen en dat wij met onze noden en met onze behoeften voor uw aangezicht zouden treden in het besef van onze diepe afhankelijkheid van u, onze Schepper. Ach, wat hebben wij van onszelf, Here, geen kracht, geen moed, geen wijsheid. Dat is voor het hele leven zo. We zijn in alles op u aangewezen. En dat blijft ook gelden en dat geldt gaat in sterkere mate nog gelden als wij samenkomen om uw woord te beluisteren. Dan is het zeker waar, Heere, dat we vanuit onszelf geen kracht hebben en geen wijsheid en geen inzicht. Hoe zouden we het woord recht verstaan? Hoe zouden we het recht kunnen brengen? Hoe zouden we het recht kunnen beluisteren? Hoe zouden we het op de rechte wijze kunnen toepassen? Heere, we zijn dwazen, we zijn verblind en verduisterd in ons verstand en we kennen uw wegen niet. En Heere, vandaag mag er dan ook nog een bijzondere reden zijn om te beseffen hoe afhankelijk we zijn in spreken en in luisteren en hoe groot het gevaar, en het gevaar is zo groot, Heere, dat als we op welke manier dan ook het zelf zouden moeten doen, uw eer verduisterd zou worden en uw woord schuil zou gaan achter mensen. Heere, wilt u ons daarvoor bewaren en geef dat het ook in deze kerkdienst, die in een zekere zin een hele gewone kerkdienst is, want er is geen sacramentsbediening, het is alleen maar woordbediening, en die toch bijzonder voor uw dienstknecht en zijn kinderen, maar ook voor de gemeente, toch zo'n bijzonder karakter heeft gekregen, dat het dan in deze dienst niet om het bijzondere gaat, maar om het gewone. En dat gewone is toch het bijzondere. Dat is toch bijzonder, Heer, dat niet mensen wegvallen. Dat wisten we, want het is de mens gezet eenmaal te sterven. Dat wisten we, dat zien we alom, dat is niet vandaag voor het eerst. En er zijn er veel meer al in ons midden die dat in hun naaste omgeving hebben meegemaakt. Maar het bijzondere is niet dat wij sterfelijk zijn en dat wij naar ons eeuwig huis gaan. Maar dat gij in grondeloze ontferming in een wereld waarin de dood koning is en waarin de zonde ons allen in haar greep genomen heeft, het woord der genade laat verkondigen. En dat is vandaag toch ook het bijzondere van de kerkdienst, Heere, dat uw woord er nog mag zijn en dat uw woord verkondigd mag worden. Als dat welmenend aanbod van genade, als die roepstem van uwentwege, waarin u het ons allen toeroept, wend u tot mij en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Heere, laat dat voor ons, als dat nog nooit bijzonder geworden is, en dan vandaag is bijzonder mogen worden. Ach, er zijn er in ons midden die van deze dingen, van dat wonder van uw genade, van het wonder dat u hen de weg der zaligheid laat voorstellen, nog nooit iets gezien hebben, en die het ook helemaal niet zo bijzonder vinden. Maar geef dat de ogen die dan nog gesloten zijn, het eens mogen gaan zien, Heere, hoe oneindig genadig gij zijt, dat u nog zondaren zalig wilt maken, dat u aan dat werk wilt beginnen en dat u het wilt voltooien ook. O God, breng tot bekering in ons midden die nog altijd zonder u voortleven. Maar wilt gij het uw volk en kinderen dan ook eens bij vernieuwing doen verstaan? Wat een wonder het is dat gij nog naar hen vragen wilde en nog waar hen blijft vragen. Dat gij de Heere Jezus Christus geopenbaard hebt Als die enige weg des behouds, als dat wonder, in dat wonder van zijn verzoenend lijden en sterven. En dat in hem de behoudenis gelegen is van zijn ganse kerk. Heere, geef dat uw volk zich dan daarin meer en meer mag leren verblijden. Dat gij naar hen wilde omzien. Toen in hun ziels ellende uw aangezicht hen kende. En dat gij die het goede werk begonnen zijt, het ook zult voltooien, want de Heere kent de weg der rechtvaardigen. Heere, zo bidden wij u om uw onmisbare zegen. En laat het dan inderdaad om u, om uw Zoon, om uw Geest, om uw Woord, om uw werk mogen gaan. En laat de mensen wegvallen, Heere. Het zou erg zijn als we in mensen zich gingen eindigen en als we het over mensen zouden hebben. Het gaat alleen om uw genade, geopenbaard aan mensen. En door het werk van uw Geest ook verheerlijkt in mensen. Mag dat vandaag rijkelijk ondervonden worden. En dan willen we uw grote naam erkennen voor de steun reeds gegeven. En u bidden om bekwaammakende genade voor uw dienstknecht, om uw woord ook nu te mogen verkondigen, naar de lust van zijn hart en naar de begeerte van haar die heen ging. Sterk en troost hem en de zijnen, zijn kinderen, de familie, ondersteun in de dagen die komen en heb ootmoedig dank, o God, voor de verlossing aan haar gegeven, voor de wetenschap dat gij haar een ingang gegeven hebt in uw eeuwig koninkrijk en dat ze daar mag zijn. Waar ze hem mag aanschouwen, die gij aan haar ziel dierbaar maakte, de Heer Jezus Christus. Wees ons allen nabij en bewaar ons voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. Dat is voor de zonde, altijd ook nu. En dat is ook voor emoties. Het hoeft niet zonder emoties te gaan, Heere. Maar bewaar wel voor emotionaliteit. Geef dat ook in dit opzicht. Alles mag liggen onder het beslag van uw woord en onder de leiding en de controle van uw Heilige Geest. Amen. Gemeente, vorige week zondagavond eindigde ik de preek en dat was niet voorbereid. Dat was doordat de Heere me dat onder de prediking in de gedachte gaf met dat voorbeeld van die twee graven op een kerkhof in Duitsland. Op het ene graf, de ene grafsteen, stond het woord vergeven. En op de andere steen daar vlakbij stond het woord vergeefs. Dat heeft mijn vrouw in die avond en in de volgende nacht zeer bezig gehouden. Daar ligt, zo zei zij mij, toch echt alles in verklaard, elke weg van elk mens ligt in één van die twee verklaard. En toen we 's nachts een ogenblik met elkaar praten, en ik ga het vandaag verder niet over mijn vrouw hebben, want ik wil spreken over de Heere, die ook haar God mocht wezen. Toen we daar 's nachts over lagen te praten, toen zei ze, het heeft me zo getroffen. En als ik er straks niet meer zou zijn, dan zul je best nog eens om me huilen. Maar als je dat goed beseft, dat daar elk menselijk leven en elke menselijke weg in verklaard ligt, in vergeven of vergeefs, dan zul je niet eens zoveel tijd hebben om te huilen. Begrijpt u waarom de tekst van morgen Psalm 1 vers 6 is? Niet de tekst, maar wel het thema heeft mijn vrouw in de nacht van zondag op maandag mij aangereikt. En ik wist niet dat ik vandaag zou spreken en preken nadat ze al gestorven was. Maar God die vrijmoedigheid en kracht en ondersteuning gegeven heeft, ook in de woordbediening in de afgelopen maanden tijdens haar ernstige ziekte. En die ook mijn vrouw gebruikt heeft om vanmorgen het thema voor de prediking aan te reiken. Is het waard dat ik vanmorgen ook zijn woord in uw midden bedien? God geve er zijn zegen over. We gaan zingen Psalm 1, het eerste, tweede en derde vers. We zouden de eerste psalm, de psalm van de twee wegen kunnen noemen. De twee enige wegen die er zijn. De weg der zaligheid en de weg der goddeloosheid. De weg der zaligheid zoals die gestalte krijgt in hem die in de eerste drie versen van deze psalm beschreven wordt. De rechtvaardige. De man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, die niet zit in het gestoelte der spotters, deze dingen doet hij niet, daar is hij niet te vinden, in de kring van de goddelozen en van de zondaars en van de spotters. Maar daartegenover, waar is hij wel te vinden en wat zijn wel zijn werkzaamheden en bezigheden? Wel zijn lust is in de wet des Heren en hij is bezig in de overdenking van die wet dag en nacht. En dat draagt vrucht. Zo'n leven waarin het kwade gemeden wordt en waarin het goede gezocht wordt, draagt vrucht, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Maar u zegt, waar is de mens die aan dit beeld beantwoordt? En in feite is er ook maar één geweest bij wie dit beeld volkomen past. De Heere Jezus Christus. Hij stond te midden van zondaren, maar hij stond niet op de weg der zondaren. Hij zat aan met tollenaren en zondaren en zo wordt het hem verweten ook. Hij ontvangt de zondaars en eet met hen. Maar dat betekent niet dat hij in de raad der goddelozen of in het gestoelte der spotters zat, omdat hij zich zo met hen één voelde en met hun gedrag zich één voelde. Oh nee, hij bleef afgescheiden van de zondaren. Heilig, ook al verkeerde hij in hun gezelschap en al was hij onder hen te vinden. En hij was ook volkomen onderworpen aan de wil des Heren. Mijn spijze is te doen de wil desgene die mij gezonden heeft, zo heeft hij een keer gezegd. En hij heeft het getuigd al profetisch. Uw wet is in het midden mijns ingewands. En in zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft hij inderdaad gedaan wat de tweede vers van deze psalm zegt. Zijn lust was in Gods wet en hij overdacht die wet dag en nacht. En zo is hij ook als een boom geplant aan waterbeken waarvan de vrucht er is en waarvan het blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Jazeker, er is er één bij wie dit allemaal volmaakt past. En bij wie het volmaakt vervuld is. En toch is er ook een volk bij wie die eerste psalm en dat beeld wat dan in het begin van die psalm gebruikt wordt, in beginsel werkelijkheid wordt. Is dat niet naar het woord van de apostel Johannes? Ik denk aan wat we lezen in de eerste brief van de apostel Johannes. Die zegt dat hij in hem blijft. Die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Want dan zet deze Christus toch zijn stempel op zijn volk. En dan geeft hij ze toch zijn beeld te dragen. En dan gaat hij door zijn Heilige Geest in hun leven toch iets uitwerken en zichtbaar maken van wat in hemzelf dan in volmaakte zin zichtbaar is en werkelijkheid was. Maar wat bij hen, zij het dan in een zwakke afdruk, toch ook zichtbaar wordt. En vandaar dat deze psalm niet alleen maar van toepassing is op de Heere Jezus Christus. Nee, de dichter heeft toch ook gedacht aan mensenkinderen. Aan hen die de Heere vrezen. En die de voetstappen van hun meester mogen gaan drukken. En die deel krijgen aan de geest die in Christus als in het hoofd, nu ook in hen als in zijn lidmaten gaat wonen. En zo zijn er dan toch ook op deze aarde die dat beeld mogen gaan vertonen. En wie er lust het geworden is om de wet des Heren te overdenken. En die geen vermaak meer kunnen hebben in het kwaad. En niet begeren te vertoeven in de raad der goddelozen of te staan op de weg der zondaars of te zitten in het gestoelte van de spotters, maar wier leven u ook vruchten gaat dragen, lang niet genoeg naar hun eigen begeer, maar toch vruchten waarin de Heere zich wil verheerlijken. En zo is er toch een volk dat in zichzelf de dood verdiend heeft, o zeker, en dus vloek verdiend heeft, maar waarvan de schrift, waarvan de Heilige Geest toch gaat zeggen, zalig, welgelukzalig is de man die zo leeft. En zo wordt deze weg, die ene weg van de rechtvaardige, in deze eerste psalm getekend. Met daarnaast het ontzaglijke contrast. Vers 4 en 5. De weg der goddelozen. Alzo zijn de goddelozen niet. Nee, van hen kan niet gezegd worden dat ze niet zitten in de raad der goddelozen of wandelen in die raad. Van hen kan niet gezegd worden dat ze de wet des Heren overdenken dag en nacht. Van hen kan niet gezegd worden dat ze als een boom zijn geplant aan waterbeken. Waar zijn zij dan aan gelijk? Waar lijken zij dan op? Ze zijn als het kaf dat de wind heen drijft. Die rechtvaardige is als een boom, standvastig, geworteld, sterk door de genade Gods. Maar die goddelozen zijn als het zeer lichte kaf dat weggeblazen wordt. Daarom zullen zij ook niet bestaan in het gericht, nog in de vergadering van de rechtvaardigen. Terwijl Gods hand de rechtvaardigen geleidt, zullen die goddelozen verdelgd worden. En wat is de reden voor dat alles? Waarom is dat zo bij de rechtvaardigen? Waarom is het zo zoals het hier beschreven wordt bij de goddelozen? Vers 6. Want, en dat geeft een reden aan, dat voegwoord want geeft een reden aan waarom het zo is. Waarom is het met die rechtvaardigen zoals hier gezegd wordt en waarom is het met de goddelozen? Zoals hier in vers 4 en 5 gezegd wordt, waarom is die rechtvaardige wel gelukzalig? Waarom is die rechtvaardige als een boom? Waarom is die goddeloze als het kaf en rampzalig? Is dat allemaal waar? En waarom is het dan waar? Want, en dan past dat laatste vers de hele psalm toe. En het past ook op alles wat in het voorafgaande van deze psalm staat. En nog eenmaal contrasteert de dichter die twee wegen. Hij noemt ze nu ook zo. De weg der rechtvaardigen en de weg van de goddeloos. Wat bedoelt hij eigenlijk met het woord weg? U kent dat uit die woord, dat woord wel, dat is meer dan één keer in de schrift het geval dat dat woord gebruikt wordt. Het is afgeleid van een Hebreeuws woord dat eigenlijk betekent treden, begaan. En dan moet u denken aan een pad door een weiland of een pad door een bos of een pad door een, in ieder geval een ongebaande weg, maar die een pad dat bestaat, dat ontstaan is doordat mensen geregeld over zo'n stuk land lopen. En als er geregeld voeten treden op zo'n pad, dan ontstaat er op den duur een pad. Dan wordt het gras plat getreden, of waar het dan ook heen voert, maar dan wordt daar inderdaad een paadje, een weg zichtbaar. Er zit dus iets in van het constante. Als je daar maar geregeld gaat, dan ontstaat daar een pad. En zo zijn er nu, zegt de dichter, twee van die paden die ontstaan als mensen daar geregeld lopen. En de eerste is de weg van de rechtvaardigen. U moet dan niet denken aan wat wij wel gewoon zijn om te denken, aan de toegerekende gerechtigheid. Dat is een kostelijke waarheid. De gerechtigheid van Christus wordt aan de goddeloze om niet toegerekend. En dat is ook de enige grond voor zijn bestaan. Zijn grond ligt in Christus en in de offerande die Christus heeft gebracht en het bloed dat hij heeft vergoten. En zonder die toegerekende gerechtigheid is geen mens rechtvaardig voor God. En kan niemand voor de Heere bestaan. Maar al spreekt de schrift daar herhaaldelijk over, het gaat er hier niet over. Het is hier niet een rechtvaardige die rechtvaardig is omdat hem de gerechtigheid van Christus geschonken en toegerekend is. Het is hier een rechtvaardige die als vrucht van Gods genade nu heeft leren leven overeenkomstig de rechtvaardige norm van Gods wet. Het gaat dus niet over de grond van zijn bestaan, dat is Christus gerechtigheid. Maar het gaat nu om de vrucht van het feit dat hij door God is aangenomen. Het gaat om de vrucht van het werk van Gods geest in zijn leven, waardoor hij vernieuwd wordt en herschapen wordt naar het beeld van Christus en waardoor hij leert wandelen overeenkomstig de rechtvaardige maatstaven van Gods wet. Dat is hier de rechtvaardige, niet de in Christus gerechtvaardigde, maar de door de geest vernieuwde die aan de norm Gods in beginsel leert beantwoorden. Zijn voeten zijn gezet in de weg van een rechtvaardig leven. Van een rechtvaardige wandel. Zoals de Heere Jezus het ook gebruikt, deze uitdrukkingen. Dat bekende gedeelte in Matteüs 25, waar het gaat over de rechtvaardigen en de goddelozen in het gericht straks, bij de wederkomst. En dan wordt er gezegd, tot die rechtvaardigen komt, gij gezegenden mijns vaders. En waarin bestaat hun rechtvaardigheid dan, zoals Christus ons dat tekent? Natuurlijk, de grondslag is altijd de gerechtigheid van Christus. Maar dat noemt de Heer Jezus daar ook niet. Hun gerechtigheid is gebleken in de vruchten. Het is uitgekomen in het feit dat zij hem, Christus, gediend hebben in zijn volk. Dat is de weg van de rechtvaardigen, mensen die nu lust gekregen hebben omdat God de waarachtige bekering in hen werkte. Om de wet des Heren dag en nacht te overdenken. Mensen die lust gekregen hebben om Gods wil te doen, zoals hun zalig maken dat zij, zie ik kom om uw wil te doen, zo is het ook het begeren van de rechtvaardigen geworden, al moeten ze klagen dat er nog zo ontzaglijk veel aan ontbreekt, om het hem te mogen nazeggen, dat is hun begeerte, zie ik kom om uw wil te doen. Nou en dat wordt dan in contrast geplaatst met de weg van de goddelozen, dat is dat andere pad. En ook een pad ontstaan door gedurig gebruik. Dat is die andere manier van leven. Die levenswandel, die levensweg. Er is zo'n levensweg, zo'n levenswandel, zo'n manier van leven, waarin de norm is, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En er is die andere levensnorm, die levensweg, die levensopenbaring, waarin die wil en dat woord van de Heere geen plaats heeft. Als iemand niet rechtvaardig is, als iemand niet die wandel heeft ontvangen als vrucht van de Heilige Geest, waardoor het zijn lust is om de Heere te dienen en te vrezen, dan is hij een goddeloze. Hoeveel goeds hij ook mag doen naar menselijke maatstaven gemeten, hoe menslievend hij ook mag zijn, hoe vroom hij zich ook mag voordoen, hoe indrukwekkend zijn goede daden mogelijk ook mogen zijn, hoezeer hij misschien beschouwd wordt als een voorbeeld voor anderen, maar als daar als vrucht van het vernieuwende werk van de Heilige Geest niet die rechtvaardigheid is die gelijkvormig maakt aan Gods heilige wil, in beginsel, dan is hij nochtans een goddeloze. En er is geen tussenweg. Als wij, laat ik het zo mogen zeggen, niet leven zoals vers 1 tot 3 zegt, dan leven we zoals vers 4 en 5 zeggen. Als we niet leven zoals dat in het eerste deel van de weg van deze psalm beschreven wordt, dan is elke andere koers en openbaring van ons leven de weg der goddelozen, gemeente. Denken wij in deze Bijbelse termen? Of hebben wij met de vindingrijkheid van ons arglistige hart er toch een tussenweg in gezet? Of misschien wel 2 of 3 tussenwegen. Opdat wij voor onszelf, ons geweten, min of meer zouden kunnen geruststellen dat het ook langs een makkelijker weg wel kan. En dat we ook met meenemen van een hoop van de wereld nog wel zalig kunnen worden. En dat we ook zonder aan de zonde af te sterven, toch nog wel de Heere kunnen vrezen. O, wij hebben, zo is ons verdorven bestaan, er altijd nog weer een derde weg tussenin geplaatst. Maar God kent er maar 2. En de Heere Jezus spreekt ook maar over 2, de brede en de smalle. En de eerste psalm noemt er ook maar 2, die van de rechtvaardige en van de goddeloze. En het is vergeven of vergeefs voor ons allemaal, niemand uitgezonderd. En dan worden de 2 wegen niet alleen in contrast gebracht met elkaar, maar dan worden ze ook allebei gezien in hun relatie tot God, in het woord van onze tekst. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Ach, u zegt, de Heere weet toch alles, de Heere is toch alwetend. Natuurlijk kent de Heere de weg der rechtvaardigen. Maar dat hoeft toch niet afzonderlijk vermeld te worden. De Heer toch slaat der mensen wegen ga. Hij ziet toch alles. Hij weet toch alles. Hij draagt toch kennis van alle dingen. Ja, dan moeten we zeggen, dan kent de Heer niet alleen de weg der rechtvaardigen, maar dan kent hij ook de weg der goddelozen. Als het gaat om zijn alwetendheid, jawel, dan kent de Heere ook heel de levensgang en heel het levenspatroon. Tot zelfs in de verborgen hoeken, tot zelfs in de diepste schuilhoeken van ons gedachtenleven en van ons innerlijke bestaan, weet hij wat we zijn en wat we doen en wat we voornemen en wat we verbergen voor anderen. En daarom kan de Heere tenslotte ook als de allervolmaaktste rechter straks ieder mens in het gericht betrekken. En daarom kan Paulus zeggen dat als de Heere alle mensen in het gericht gaat betrekken, hij ook recht zal gaan spreken over de verborgen dingen van het hart. Zelfs over de geheimste gedachten en de meest verborgen plannen waar we met geen mens over gesproken hebben. Zelfs over die dingen zal de alwetende recht spreken. Dat is enerzijds een ontzaglijke vertroosting. Want als we zo mogen weten dat de alwetendheid Gods de diepste roeselen van ons bestaan weet en kent, dan kan een mens daar wel eens door getroost wezen. Was het geen vertroosting dat de Heer tot Nathanael kon zeggen: ik zag u toen ge onder de vijgenboom waart? Is het geen vertroosting voor een verslagen hart als die het eens een keer beseffen mag dat de Heer hem kent, ook in de heimelijke en verborgen uitgangen van zijn hart? Als hij tot God schrijdt en als hij zijn leed en verdriet aan God bekend maakt en zijn begeerte aan de Heere voor mag leggen. En anderzijds, en zo is het ook bedoeld, als een schrik in ons geweten, want we kunnen wel denken dat wij zondigen kunnen zonder dat iemand het ziet. Maar de Heere zal het zien en hij zal het zoeken en in de dag des oordeels komt alles aan het licht. Hebben we dat niet gelezen in de 50ste psalm? Maar tot de goddeloze zegt God: wat hebt gij mijn inzettingen te vertellen hem? Neemt mijn verbond in uw mond, terwijl gij de kastijding haat en mijn woorden achter u heen werpt. Indien ge een dief ziet, zo loopt ge met hem en uw deel is met de overspelers. Uw mond slaat gij in het kwaad en uw tong koppelt bedrog. Gij zit en gij spreekt tegen uw broeder, tegen de zoon uwer moeder, geeft gelasteringen uit. Deze dingen doet gij en ik zwijg en gij meent dat ik de ene male ben gelijk als gij zijt. Maar ik zal u straffen en zal het ordentelijk voor uw ogen stellen. Verstaat dit toch, gij Godvergetenden, opdat ik niet verscheuren en niemand redde. Ja, zo kent de Heere aller mensen wegen. En zo kent hij aller hart. Gemeente, we verbergen voor hem niets. Niets. Maar al is dat ook een waarheid van de schrift. Ik moet net als zo pas zeggen, dat is weer wat hier niet bedoeld wordt. Als hier staat: de Heere kent de weg der rechtvaardigen, dan wordt dat bedoeld in deze zin, dat terwijl de Heere de weg van de rechtvaardigen kent, hij die van de goddelozen niet kent. Hij weet er dus alles van. Van ogenblik tot ogenblik. En toch kent hij die weg van de goddelozen niet, daarentegen de weg van de rechtvaardigen wel. Hoe wordt dat dan bedoeld? Wat is dat kennen? Het verstaan van de schrift, gemeente, is gelegen in het verstaan van de kernwoorden van de schrift. En zo ook in het verstaan van het woord kennen. Mag ik u een woord lezen uit een andere psalm? Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid. Omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. En wat was de troost van die dichter? De wetenschap dat de Heere van zijn benauwdheden afwist. De wetenschap dat de Heere van al zijn worstelingen afwist, is dat zijn troost geweest? Zijn troost, zoals de dichter van de 31ste psalm dat beleefd heeft en hieronder woorden brengt, als hij zegt dat hij dat God zijn ziel in benauwdheden gekend heeft. Zijn troost is niet gelegen in de Heere heeft er alles van geweten en de Heere is toeschouwer geweest en de Heere heeft het gadegeslagen. Maar zijn troost is geweest dat de Heere hem in een bijzondere liefde en met een bijzondere zorg
in zijn benauwdheden gekend heeft. Toen die man daar uit de gelijkenis lag, die onder de rovers gevallen was, gewond, dorstend, stervend. Toen heeft de priester die voorbij ging, zijn benauwdheden gekend, maar hij ging eraan voorbij. Toen hij dat zag, toen wist hij, die man is er slecht aan toe, die man heeft hulp nodig, die man gaat sterven, die man is gewond, die man heeft dorst. Dat wist hij. Hij heeft gekend de nood van die man, maar hij deed er niets aan. En al lag die man daar dan aan de weg, en toen hij die priester voorbij zag gaan, was het hem geen troost. Toen hij wist, die priester kent zo mijn nood. En toen die leviet voorbij ging, die kende zijn nood ook, maar hij deed er ook niets aan. En het was geen troost voor die gewonden te weten, die leviet weet er nu ook alles van. Maar toen die Samaritaan voorbij ging, die niet alleen zijn nood kende in de zin van hij nam er kennis van, maar die zijn nood kende in de zin dat hij olie in de wonden ging werpen. En dat hij wijn gaf om te drinken. En dat hij verband gebruikte om zijn wonden te verbinden. En dat hij hem naar de herberg bracht en liefderijk verzorgde. Toen die gewonde merkte dat die Samaritaan hem zo kende. Toen was er vertroosting. Nou, dat heeft de dichter hier beleefd. De Heere heeft mijn ziel in de benauwdheden gekend. Hij is niet als een priester en levieter kennisnemend aan voorbij gegaan. Maar hij is stil gaan staan. En hij heeft in mijn ellende me aangezien. Hij heeft me opgeraapt. Hij heeft me opgebeurd. Hij heeft me zijn vertroostingen en zijn liefderijke verzorgingen gegeven. Zo is het bedoeld. De Heere heeft mijn ziel in benauwdheden gekend. En dan nog een keer uit een andere psalm. We hebben er ook al van gezongen. Psalm 37. De Heere kent de dagen der oprechten. Betekent dat de Heere van alle dagen in het leven van zijn volk kennis draagt en dat hij al de gebeurtenissen weet? Dat betekent het niet. Het betekent dat de Heere alle dagen van het leven van de oprechten op een zeer bijzondere manier met liefde en tedere zorg hen omringt en op hen neerziet in ontferming en hen in goddelijke liefderijke belangstelling en gunst aanschouwt. De Heere kent de dagen der oprechten. Dat betekent dat de Heere in zijn liefderijke zorg nu ook al de dagen van het leven van de oprechten, ook in de dagen van smart en droefheid en ziekte en verdriet en rouw, weet wat maaksel ze zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En dat hij er rekening mee houdt. En dat hij zijn zorg aanpast aan hun omstandigheden en noden. En past deze betekenis van het woord kennen nu ook in de psalm die we voor ons hebben en met name in de tekst precies? De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Waarom is die rechtvaardige als een boom? Waarom is hij niet gelijk aan de goddelozen? Waarom heeft hij lust om Gods weg dag en nacht te overdenken? Waarom draagt zijn leven vrucht? Waarom geeft de Heere zijn leven stevigheid en sterkte? Waarom plant de Heere hem aan waterbeken? Waarom zal alles wat hem doen, wat hij doet, wel gelukken? Omdat, het was de reden, omdat God hem gadeslaat. Met een speciale zorg en liefde. Dat zit erachter, gemeente. De reden is Gods liefde, Gods zorg, Gods trouw, Gods onveranderlijke goede gezindheid en genegenheid tot de zijnen. De bron van hun zaligheid ligt in God. Nogmaals, waarom zijn ze zo? Zoals vers 1 tot 3 zegt. Omdat, en anders nergens om, omdat de Heere hen kent. En zo ligt eigenlijk in dit woord kennen ook opgesloten wat we vinden in het andere Bijbelse woord voorkennis, die hij tevoren gekend heeft. Daar zit de gedachte in van de genade Gods die onderscheid maakt waar het van nature niet is. Waarom is die rechtvaardige in deze weg van zaligheid? Waarom zit hij niet in het gestoelte van de spotters? Is dat zijn eigen keus? Is dat zijn eigen beslissing? Is dat omdat hij een vromer aanleg heeft dan een ander? Is dat omdat hij wat meer ingetogen is van nature? Ach, is de een wel wat meer ingetogen van nature dan de ander? Laat de schrift ons niet weten dat het bedenken des vleeses... En van nature zijn we allemaal vlees. Dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. En bij wie is dat anders? Waar is een uitzondering op deze regel? De schrift kent geen uitzondering. Want ze liggen allemaal onder het oordeel. En we derven allemaal de heerlijkheid. God zijn God heeft van de hemel nedergezien om te zien of er één rechtvaardig was. Maar er was er niet één gemeente. Waarom zijn er dan die geplant zijn aan waterbeken? Waarom zijn er dan die geen lust hebben in het gestoelte van de spotters te zitten? Waarom zijn er dan die de wet des Heren met lust overdenken en wie er begeren is om God te vrezen? Waarom? Omdat God hen tot die weg heeft gekozen. Omdat God hen op die weg heeft gebracht. Omdat God hen op die weg heeft gehouden. Dat is de reden. Anders zou er geen zaligheid zijn. Ik zei het u al, want van nature is ons hart vol vijandschap. Hoe wordt een mens, en hebt u dat al eens ontdekt in uw leven, want dat laat de Heer zijn volk zien hoor, dat ze een hart hebben waar vijandschap in woont. Dat laat de Heer zijn volk zien, dat ze een hart hebben waarin van nature de vrezen des Heeren niet gevonden wordt. Ze kunnen wel eens een tijd denken in hun leven, dat zij zo ernstig zijn en dat zij het zo goed bedoelen en dat zij zo'n zin hebben om de Heere te vrezen. En dat kan allemaal nog best wezen ook en dat kan nog wel genadewerk van de Heere zijn ook. Maar er komt een moment dat de Heere ze ook gaat laten zien dat er verdorvenheid en arglistigheid en vijandschap in hun hart zit. En dan wordt het een wonder dat er toch nog een volk is dat op die weg der rechtvaardigen mag wandelen. Dan wordt het een wonder dat er toch nog mensen zijn waarvan de schrift kan zeggen, wel gelukzalig. Hoe is dat dan te verklaren? Waar ligt dat geheim dan in geopenbaard? Dat er schepselen zijn die van zichzelf in eerlijkheid moeten erkennen, Heer, ik heb nooit naar u gevraagd en ik zou het ook nooit gedaan hebben. Maar ik ben een afwijker van mijn moeders lichaam af. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft me mijn moeder ontvangen. Zo is het met mij gesteld. En dat ik nu toch lust mag hebben in uw wet en toch begeerte mag hebben om u de Heere te vrezen. Waar is het aan te danken? Het is te danken aan dat wonder. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Hij bracht ze erin, hij plantte hun voeten in dat spoor en hij hield hen daar, want anders zouden ze ook nog omgekomen zijn. Is dat gebeurd in uw leven? Dat God u in een weg gezet heeft, die u nooit zou hebben gekozen, maar die u nu wel van harte begeert te kiezen, omdat de Heer u ook een nieuwe keus gegeven heeft? En dan de tegenstelling. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. En hoe is het dan met de weg der goddelozen? Wat doet de Heere daarmee? Gemeente, waar ziet u in het tweede deel van onze tekst de naam van de Heere staan? Die staat er niet. Wat betekent dat? Wel, in die weg van de goddelozen is geen plaats voor de Heer. En daarom wordt hij er ook niet bij genoemd. Maar waar loopt het op uit? Als we een weg gaan waarin geen plaats op de Heere is, dan loopt dat uit op een eeuwigheid waarin ook geen plaats voor de Heere is. En dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Een schepsel, geschapen door God, opdat wij God onze schepper zouden kennen, liefhebben, opdat wij onze schepper met onze schepper gemeenschap zouden hebben. En wat is het ergste wat zo'n schepsel overkomen kan? Dat hij afgesneden wordt van God en helemaal prijsgegeven wordt door God. De Heere kent de weg der rechtvaardigen en dat eindigt straks. Komt, gij gezegende mijns vader. Maar omdat de Heere in die weg van de goddelozen niet te vinden is, eindigt die weg straks met ga weg van mij, gij vervloekten. Afgesneden en dan echt van voor Gods ogen. Begrijpt u waarom de dichter van die goddelozen het beeld van het kaf gebruikt, dat wegstuift in de wind? Begrijpt u waarom de dichter zegt van die goddelozen, hij zal niet bestaan in het gericht? Oh, hij zal wel in het gericht moeten verschijnen. En hij zal wel voor de rechterstoel moeten staan. Maar als de rechtvaardige God dan rekenschap gaat afeisen en vonnis gaat vellen. Als de rechtvaardige alwetende God, de schepper ook van deze schepselen, dan gaat in rekening brengen wat hun leven heeft geopenbaard aan ongehoorzaamheid en aan afwijking en goddeloosheid. Dan zal zo'n goddeloze niet staande kunnen blijven. Niet bestaan in het gericht. En de reden waarom hij kaf is, de reden waarom hij niet in het gericht kan bestaan, want, en dan zwijgt God over die weg, want er is geen plaats voor hem in. En wat gaat God dan doen? Gemeente, de Heere doet met de goddelozen niet anders dan dat hij hun zin geeft. Dat is alles. Als dat hun keus is om zonder God te leven, dan geeft hij hen aan het eind van hun leven voor eeuwig hun zin. Zonder God. Als dat hun keus is om hun eigen hart te volgen en hun eigen wil te doen en hun eigen gang te gaan. Als het dan sterven wordt, krijgt u uw zin voor altijd. Dan bevestigt God alleen maar de keus van ons hart. En daarom maar de weg der goddelozen zal vergaan. Want als God er niet in is, kun je alleen maar vergaan. Omkomen. Voor eeuwig. Als dat de keus van ons hart is, gemeente, jong en oud, er zijn er in ons midden die zonder God leven. Als dat de keus van ons hart is en blijft, je kunt dat wel proberen te camoufleren met godsdienst. Je kunt dat proberen te camoufleren met christelijkheid en met een zware godsdienst ook nog. En met rechtzinnigheid en wat alles meer. Maar als God er niet in is, als de levende God in Christus Jezus zijn Zoon, dan zijn we op de weg van de godlozen. En het einde is vergaan. Als wij denken dat we ons geluk en ons heil nog hier kunnen vinden, en met het najagen van onze eigen begeerte, als dat onze levensinstelling, ons paadje is, dan zegt God, het kan niet. Het is pas goed. Het is pas echt goed in ons leven. Of we jong zijn of dat we oud zijn, maar zeker als we sterven gaan. Het is pas echt goed als we het uit de grond van ons hart zeggen en weten. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Nog een enkel woord, gemeente. U ziet het in de woorden van onze tekst. Dat de bestemming en de weg onlosmakelijk bij elkaar horen. Waar we straks uitkomen, dat is onlosmakelijk verbonden met waar we nu lopen. U kunt die twee niet uit elkaar halen. U kunt niet hopen dat u op de weg van de goddelozen kunt gaan en straks toch nog goed uitkomen. Uw bestemming is niet verschillend van de weg waarin u treedt. En uw eindbestemming is het logische verlengstuk van de weg die u hebt afgelegd. Gaat u in de weg van de rechtvaardige? Als dat niet zo is, dan is uw hoop een misleiding en niet anders dan zelfbedrog. Als u vastzit in de weg van de goddeloze, dan spreekt u in feite uit, die begeer, die zaligheid die God presenteert, die heb ik niet nodig en die verkies ik niet. En wat zegt de Heere dan tot u vanmorgen? Wat zegt de Heere, mag ik het u zeggen met die bekende woorden uit Jesaja 55, zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze, daar hebt u hem. Verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. Ziet u, de Heere loopt u nog na. God is niet in uw leven, maar hij wil in uw leven komen. God is niet in uw hart, maar hij wil in uw hart komen. En daarom zegt de Heere, de goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man verlaten zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Zoek dan toch behoud, nu het nog te verkrijgen is bij een God die zich bekend maakt als een God die gaarne vergeeft, die menigvuldiglijk vergeeft. En als uw hart u aanklaagt, en als uw geweten u beschuldigt, en als u misschien zegt, is er voor mij nog raad en is er voor mij nog doen aan, gemeente, zolang Jesaja 55 vers 6 en 7 in de schriften staan, mag ik u zeggen, er is zelfs voor de grootste der zondaren nog doen aan. Want God nodigt hem nog uit. God nodigt die mens met een aanklagend geweten nog uit. God nodigt die mens die zichzelf moet beschuldigen dat hij tegen al de geboden Gods gezondigd heeft en geen daarvan gehouden heeft nog uit. En de Heere zegt het nog, tot wat voor overtreders van zijn heilige wet ook. De goddeloze, de mens in wiens leven er voor mij tot op de dag van heden nooit echt plaats geweest is, die het zonder mij heeft kunnen durven doen en het meende te kunnen volhouden, ook zonder mij. De goddeloze verlaten zijn weg. Eer dat de dag van het gericht komt. En de ongerechtige man, hij verlaten zijn gedachten. Wat dan? O, hij keren zich tot de Heer. Hij bekeren zich tot onze God. En waarom? Omdat de Heer mildelijk vergeeft. Omdat de Heere groot is van goede tierenheid. Omdat hij geen lust heeft in de dood en in het verderf van de goddeloze. Maar daarin heeft hij lust dat zo'n goddeloze zich nog zou bekeren en leven. Maar het is wel verbonden aan de eis der bekering. Het is wel verbonden aan de eis der bekering. Bent u door genade wel in de weg van de rechtvaardigen, dan zal het einde, dan zal de bestemming van die weg ook het logische verlengstuk van die weg zijn. Dan komt er geen onverwachte knik in die weg. Dan gaat het niet op het allerlaatst nog eens één keer een hoek van 90 graden om. Maar dan is de bestemming van de weg van de rechtvaardigen het logische verlengstuk van die weg zelf. Als dat door genade onze keus mocht worden, de Heere te vrezen, de Heere in oprechtheid te dienen, dan zal het de bestemming van die weg alleen de vervolmaking daarvan zijn. Maar niet nog eens een keer een hele verandering. Als dat de begeerte is, zoals Psalm 1 vers 2 zegt, zijn lust is in 's Heere wet. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan krijgt hij aan het eind wat hij nu in beginsel heeft. En dan krijgt hij het aan het eind in volmaaktheid. Dan zal hij ook het loon van de rechtvaardigen ontvangen. Genadeloon. Om de verdiensten van de voorloper en de voleinder van het geloof. Het genadeloon dat hij ontvangt omdat Christus het voor hem verworven heeft. Oh ja. Dan is ook de bestemming van de weg der rechtvaardigen het vanzelfsprekende genade verlengstuk van die weg. God kroont met vrede het einde van zijn knechten. En dat is niet voor het eerst dat ze iets van die vrede smaakten. God geeft hen de volle zaligheid. Maar het is niet voor het eerst dat ze van die zaligheid iets proeven. Hij geeft het ze in volle mate, Psalm 16. Verzadiging van vreugde. Maar het is in wezen dezelfde vreugde die ze hier in beginsel hebben gesmaakt toen God hun ziel lieflijk omhelsde. Onthoudt u het? Het verlengstuk. Of de bestemming is het verlengstuk van de weg. En er zit niet onverwacht een bocht in. En dan nog een woord. Als u in de weg van de rechtvaardigen bent, dan hebt u niemand daarvoor te erkennen dan God alleen. En als u in de weg van de goddeloze bent, dan hoeft u niemand iets te verwijten dan uzelf alleen. Dat de rechtvaardige in de weg der rechtvaardigen is, dat is omdat God zijn weg kent. God heeft het alles gedaan. En hem moet het alles worden toegeschreven. Hem en zijn lieve zoon, de borgheer, de Heere Jezus Christus en zijn dierbare geest die het in hun hart werkte en in hen uitwerkte. Het is God, de drie-enige God, en de rechtvaardigen hebben dan ook in niemand te roemen dan in God alleen. Want het was uit hem en door hem en tot hem en alles ligt verankerd en verklaard in dat ene woordje. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. En daarom, als u in die weg door genade mag zijn, schrijf niemand iets toe van dat voorrecht. Dan God alleen. Erken niemand als de weldoener dan God alleen. Eindig ook niet voor een vijftigste of vijfhonderdste deel in uzelf. En als u in de weg van de zondaars gaat, dan hoeft u daar God niet de schuld van te geven. Want u hebt hem zelf buiten uw leven gesloten. U kunt het hem niet verwijten dat hij buiten uw leven staat. U hebt hem er zelf buiten gesloten. En u sluit hem er nog herhaaldelijk buiten, want elke keer klopt hij opnieuw aan de deur van uw hart. Mijn zoon, geef mij uw hart. Doe mij open. Waarom zoudt ge sterven? Bekeert u tot mij, opdat ge leeft. U hoeft de Heere niet te verwijten dat u verloren gaat. Maar als u straks verloren zou gaan, hebt u niet anders gewild. En dat zal hij u ook zeggen. Dat is het beginsel. God roept nog. Christus weent nog over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Vergeven, vergeefs. Leven en dood heb ik u voorgesteld. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Amen. We zingen Psalm 73, het 14e vers. 73, vers 14. U danken dat gij ons uw woord en in uw woord de twee wegen voorstelt. En dat we er ook vanmorgen nog weer getuigen van mochten zijn, Heere, hoe gij, omdat gij een gaarne vergevend God zijt, ons nodigt en dringt en lokt om toch het pad van de ongerechtigheid te verlaten en de weg der genade en der zaligheid te betreden. Heere, gij hebt het ons weer willen zeggen, niet alleen dat er twee wegen zijn, maar ook dat er maar één weg is waar wel gelukzalig boven staat. En dat boven die andere weg het woord vergaan, vergeefs, geschreven staat.
O, wij bidden van u, geef dat deze boodschap, die geen nieuwe boodschap is, maar die altijd toch gehoord moet worden. Die geen nieuwe boodschap is, maar wel een aangrijpende en een indringende. Dat deze boodschap inderdaad in mag dringen in ons hart. En dat velen die nu nog zonder God leven gaan beseffen, Heere, dat kan niet langer. En dat wil ik ook niet langer. En dat het hun keus mag worden en steeds meer worden om u de Heere te vrezen. En Heere, dan hebt u het ons ook gezegd. Dat als het goed mag zijn in ons leven en wij op die weg van de zaligheid en de rechtvaardigheid mogen wandelen, we het alleen aan u te danken hebben. Dan hoeven we er ook nog geen duizendste stukje van onszelf toe te schrijven. Dan is het alleen, Heere, o wat een wonder, gij kent die weg. En van eeuwigheid af al. Gij brengt op die weg. Gij houdt in die weg. Heere, o laat uw volk in u eindigen. En zolang ze in het strijdperk van het leven zijn, daaraan vasthouden. Want als ze uit dit strijdperk gaan, dan hoeven ze het niet meer vast te houden. Want dan is het allemaal volbracht, die gij gerechtvaardigd hebt. Hebt ge ook verheerlijkt. We bidden u, zegen uw woord. Heilig het aan onze harten, om Jezus wil. Heere, zo pas hadden we u moeten danken voor een gezin in de gemeente waar gij blijdschap geschonken hebt. We doen dat nu. Het was de begeerte van die ouders dat zij ook in de gemeente hun dank zouden uitgesproken krijgen voor de zorg die de Heere aan hen bewezen hebt. Toen gij daar in dat uur van de bevalling en de geboorte het leven van de moeder spaarde en dit nieuwe leven gaf. We danken u met hen, Heere, met deze vader, met deze moeder, samen met hun andere kinderen, dat gij hun gezin hebt willen vermeerderen, uitbreiden, en dat gij hen die gave hebt willen schenken. Maar het is een opgave, het is een opdracht. Geef dat ze dat ook mogen beseffen en meer mogen beseffen om u de Heere erin nodig te hebben en te blijven benodigen. Ook als het straks een kwestie van opvoeden wordt. En een kwestie van misschien wel tegen de boosheden die ook in dit kinderhart liggen van nature al ingaan. Ach Heere, geef dat in dit kinderhart vroeg. De vreze des Heren mag geplant worden. En dat de ouders er veel voor in gebed mogen zijn. Want dan wilt gij toch ook naar het gebed van ouders voor hun kinderen nog luisteren. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 84, het vijfde vers. 84, vers 5. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.